Je luistert naar de Road Captains podcast. Mijn naam is Peter Koning en samen met Maartje Lingy spreken wij met ondernemende mensen. We nemen jou mee deze podcast in het verhaal over het ondernemen met een blik vanuit twee Road Captains vanuit peloton. Zo Maarten, daar zitten we weer. Tijdje terug.
Goh ja jong, we hebben even een pauze genomen.
Ja.
Even een paar grote rondes tussendoor.
Yes.
En vakantie.
Soms loopt het leven een beetje zo, hè? Hele grote dingen, nou, kleine dingen, allemaal belangrijke dingen en minder belangrijke dingen.
Ja, jij zegt het wel weer mooi nu, hè? De grote dingen en kleine dingen.
Ja, maar dat is toch zo? En soms zijn hele grote dingen ook heel erg klein.
Zeker. Ja, precies. Ik noem maar het verschil tussen winnen en verliezen is natuurlijk ook heel klein vaak.
Ja,
of kan heel klein zijn, hè?
Ja, het kan flinterdun zijn, maar ook heel groot.
Kan ook heel groot zijn. Heel hard lachen, joh. Ik had laatst ook nog weer, heb ik natuurlijk zelf ook weer meegemaakt. Er zitten natuurlijk allerlei bonussen in de wielrennerij. Ik weet niet of jij dat ook meegemaakt hebt, maar bonussen zijn natuurlijk iets speciaals. Hè? Want ja, je wordt daardoor gestimuleerd aan de ene kant, maar ja, aan de andere kant kan het ook heel erg dwarsbomen. Hè? Dat je niet voor een ander wil rijden, omdat jouw bonus bijvoorbeeld hoger is dan de ander. Nou ja, we hebben het over verschillen, zullen we zeggen, tussen het een en het ander. Ja, ik ben altijd voor teambonussen, omdat je daarmee elkaar stimuleert om het maximale uit elkaar te halen. En daarmee ook zeggen, de eerlijke verdeling ook krijgt. Zeker binnen wielrennerij is het al niet eerlijk, hè? Er kan dan maar één winnen. En als je met z'n allen samenwerkt om dat doel te bereiken, namelijk die gele trui, dat flinterdunne stukje opzoeken, ja, dan is het ook wel fijn om daar ook gelijk gewaardeerd voor te krijgen. Ook al, weet je, de winnaar van de Tour de France verdient natuurlijk het jaar daarna miljoenen. En ja, als ik gewoon mijn werk gedaan heb of jij, ja, jouw salaris, ja, het zal niet heel gek veel veranderen of jij nou heel goed je best doet of niet.
Tuurlijk, dat is wel heel interessant gelijk. We pakken gelijk weer het onderwerp voordat ik bij je vraag hoe het echt met je gaat. Maar
ja, daar komt zo wel dat.
Dit is heel interessant, hè? Want wat doet het met mensen eigenlijk als er zo'n bonussysteem is? Zowel in een onderneming als in een profpeloton. Wat gebeurt er eigenlijk dan met de mensen? Hè? Dus ik zeg altijd, als er aan iemand zijn centjes komen, dan gaan mensen veranderen.
En ja, exact.
Als je dus een bonussysteem opzet, in wat voor reden dan ook, en je maakt het individueel, dan zie je toch dat mensen op een andere manier gaan reageren. Dus ja, wat wil eigenlijk de baas of iemand die dat verzonnen heeft daarmee bereiken, dat er eigenlijk gelijk actie wordt ondernomen? Maar dat werkt weer aanverrechts als iemand die net niet capabel is of net een andere functie hebt, of die neemt iets vaker de telefoon aan dan een ander en daardoor niet sales kan hebben of wat dan ook, waardoor hij net geen bonus kan hebben.
Ja, precies. En dan kan het dus inderdaad precies dat bereiken wat je niet wil. Namelijk dat je de een niet voor de ander werkt. Weet je, het is echt een groot verschil, hè? Want ik ben al dat, dat je zo'n Parijs-Roubaix winnen, ik noem maar wat, of een toeretappe, dan gaat er over tientallen duizenden euro's, hè, qua bonus.
Ja.
En tweede woorden, is een tiende van dat bedrag.
Ja, dat is niet normaal.
Dus stel dat het 50.000 euro is om te winnen. Als je helpt winnen, is het 5.000 euro.
Ja.
En dat is dus best wel interessant, Peter.
Is het ook, maar ook daarin.
Ga jij je dan helemaal leeg rijden?
Ja, maar
als jij zelf kan winnen?
Moeilijk, hè? Kijk, maar ook geld is voor iemand anders.
Dit is niet de vraag voor jou, hè? Dit is zeg maar voor de luisteraar. Stel dat je nu luistert en je staat voor dit dilemma. Dat is toch, dat is echt wel een gewetensding.
Ja, maar dat is zo ook een beetje hoe je zelf in het leven staat. Kijk, ik denk ook, het geld voor één iemand is, laten we zeggen, 100 euro veel geld. En voor iemand anders is 100 euro niks.
Zeker.
En dat kan dan in het perspectief van Pogacar zijn bijvoorbeeld. Voor hem is 50.000 euro niks. Maar dat kan voor heel veel, laten we zeggen, 80% van het peloton is dat een jaarsalaris.
Zeker, ja.
Dus
ja, precies.
Ook daarin is het nog een verschil. Ah, leuk. Maar Maarten, hoe gaat het echt met je?
Ja, goed jongen. Ik merk dat dat de vakantie eigenlijk veel te kort was. Ik ben weer met Team Visma Leasebike in de Tour geweest. En daarna heb ik met mijn kinderen van de jeugdtour Assen, waar mijn kids aan meededen, alle twee, mijn zoon en mijn dochter, ben ik naar het Europese kampioenschap mountainbiken geweest in Zweden. In Jönköping, zeggen ze in Zweden. En daarna zijn we nog een week naar Duitsland geweest. Bij Erfurt in de buurt. En dat was een downhill cup. Dus ik heb de ploegleider, trainer, papa uitgehangen, zou ik zeggen. En ik heb wel geteld, Peter, 3 dagen aan een water gezeten. En van cliffs afgedoken en gekajakt. De rest eigenlijk alleen maar met fietsen bezig geweest. Dus als je nou vraagt, hoe was je vakantie? Ik denk dat ik in oktober nog een keertje moet.
Ja, maar fietsen is toch vakantie? Het is vrijheid.
Ja, zeker. Nou ja, het WK staat natuurlijk voor de deur bij ons nu. Het WK wielrennen. Hey, voor het eerst in Afrika. En ja, ik ben erbij, Peter. Dus ik ben echt super gaaf. Ja, ik ga met Ride to Play en een grote groep en mensen die Ride to Play een warm hart toedragen. Gaan we naar Rwanda toe. Waar Ride to Play een aantal gave projecten heeft om sport en spel te stimuleren bij kinderen. En je kunt je voorstellen, een land als Rwanda, waar ja toch wel wat verschil is tussen arm en rijk. Natuurlijk, wij kennen het in Nederland ook. Maar ik zeg altijd, Afrika is een soort van vergrootglas van de wereld. Hè. Daar ligt echt arm en rijk. Daar kun je eigenlijk niet omheen hoe ver dat bij elkaar vandaan ligt. En dit is ook gewoon in your face. Als je voor het Engels, hè, als je het Engels niet weet, het is echt volledig zichtbaar in je gezicht. En door sport en spel, dat kun jij ook met jouw kinderen herkennen. Als je op een trapveldje komt en je gooit er een balletje in, dan zie je in één keer allemaal kinderen al van alle kanten komen. En ze hebben teampjes gemaakt en ze zijn aan het spelen. Weet je. Dus wat ik daarmee zie ook met Ready to Play, is dat je met één bal op het veld, en of het nou een opgerolde t-shirt is waar ze mee aan het schoppen zijn, of een echte bal, maakt allemaal geen drol uit. Die kinderen hebben een smile op hun gezicht, jongen. En dat vind ik zo gaaf.
Ja, mooi.
En weet je, ik ben opgegroeid in Afrika, dus ik voel me heel erg verwant, hè, en verbonden ook met het werk van Ride to Play, zeker in wat ze in Afrika doen. Dus ik vind dat, ja, toen ze me vroegen van Maarten, heb je zin om mee te gaan? Ja, tuurlijk heb ik zin om mee te gaan. Wat denk jij nou? Ja, terug naar Afrika? Morgen, ja. Zeker. Dus ik kijk er heel erg naar uit. En tegelijkertijd, mijn kids die blijven hier, dus dat is ook wel weer spannend. Misschien ook wel een heel mooi bruggetje naar kinderen, Peter. Wat, hoe is dat bij jou, man? Je hebt ook niet stilgestaan de afgelopen weken.
Nee, zeker niet. Daar hebben mij ook grootste dingen. Hè. En de grootste dingen die heel erg klein zijn. Ik ben voor de 3e keer vader geworden. Dus,
gefeliciteerd, jongen.
Dankjewel. Na 2 zoons heb ik nou ook een dochter erbij, Lynn. Dus,
ik loop erin.
Ja, 3 vind ik heel mooi. 3 is een mooi rondgetal. En gaat heel erg goed. En kan nu zeggen dat het baby's ook makkelijk kunnen zijn. Maar dat is alleen maar goed natuurlijk. Elk kind is anders. En nu heb je het een stuk makkelijker dan bij de eerste 2, laat ik het zo zeggen. Maar goed, je gaat ook steeds meer dingen herkennen, hè, van je kinderen, wat je zelf hebt. Ja, zo zie je elke leeftijd zie je weer andere dingen. Die van mij zijn nog klein, die van jou zijn nog groot. Maar ga er gewoon vooral vol van genieten. Want wat jij nu met je kinderen ervaart, hè, ook ondernemend, je ziet dat ze gaan fietsen, het fietsvirus oppakken. Dat herken ik nou ook in die jongens. Een mooi voorbeeldje van de week. Die oudste van mij, die is voor 5, Sepp. Die heeft af en toe best wel leuke opmerkingen om door te denken. Nou, op een gegeven moment, hij is naar het Lego geslagen en flink ook. Ik zeg, ga even naar de eerste verdieping en dan daar legt nog een doos. Verdieping? Dat stond naar beneden. Waarom is dat erboven? Verdieping gaat de diep. Dat is dus hij zit dat heel erg aan het nadenken. En dus wij beelden dat geintje erover. Zijn papa, je mag me niet bij pesten. Ik zeg, nee, ik pest je niet. Ik lach je toe. En je lacht me uit.
Ja, precies.
Ik zeg,
superleuk. Nee,
het is wel interessant wat je zegt. Want waarom noemen we dat eigenlijk zo? Nou, toen kwam later.
Waarom hebben volwassenen dat bedacht? Dat je verdieping eigenlijk erboven moet, moet zijn.
Nee, datzelfde.
Maar misschien. Ja, misschien als je boven begint en dan naar beneden, dan heb je natuurlijk de verdieping.
Ja, dus dan ga je naar beneden.
Ga je naar beneden, ja, precies. Ja.
Maar toen kwam het volgende.
Kijken wat ChatGPT zegt.
Ja, en toen hadden we het volgende. En toen had hij iets stuk gemaakt. En toen zei Dian, of mijn vrouw, die zegt, ja, Sepp, je moet geen oude koeien uit de sloot halen. Hadden jullie koeien, papa? Dat was het eerste wat hij zei. Dus die zit heel erg in die fase van dat hij best wel doordacht en slim is. En eigenlijk heb ik dat zelf, dat soort dingetjes, denk niet over dit soort dingen na, maar ik denk wel vaak een stapje verder na als roadcaptor, zeg maar. En dat komt ook weer in de koers, kwam het altijd terug. Hoe zeg, wat is de volgende stap? Hoe kan je dat nadenken, zodat je weer die volgende move kan maken? Nou, en dat zit erin. En dat is super mooi om te zien. Dus kleine dingen, hè? Ja. Kleine dingen zijn heel groot.
Ja, leuk is dat. En het zet je dus ook weer gewoon aan het denken.
Zeker aan het denken.
Het is toch echt wel mooi dat die, weet je, de puurheid van een kind, de letterlijkheid van een kind, zeg wel eens, hè, dat er zijn twee soorten eerlijke mensen. Dat zijn mensen die heel dronken zijn en kinderen.
Ja, precies.
Schitterend.
Ja.
Nou, dat heeft natuurlijk met je beperkende overtuigingen te maken die je gaandeweg in het leven opdoet en ook aanleert. Kinderen die hebben geen blad voor de mond. Hè? Waarom? Omdat ze dat gewoon niet geleerd hebben. En het is al heel tof. Want, en jij zegt het eigenlijk ook. Hè? Want hij zegt, waarom lach je me uit?
Ja.
En hier hoor je eigenlijk al welk oordeel jouw zoon al aan het formuleren is. Het is best wel interessant. Want het is natuurlijk super vet zijn als je ze dat blad wat ze dus zelf aan het schrijven zijn. Dat je ook bewust bent van wat geef je nou mee aan een kind? Want ik lach je niet uit, ik lach je toe. Weet je, hoe komt dat over? Het is natuurlijk wel interessant.
Maar zelf dubbele woorden. Dubbele woorden is ook heel interessant. Dus wat er nou even, je hebt sommige woorden betekenen twee dingen. Nee, dat is niet zo. Ik zeg, ja, dat is wel, let op. Nou, ik zeg, haar. Haar.
Ja,
nee, haar shirt is blauw. Maar haar is bruin. Haar, wat is dat nou weer voor geks? Ik zeg, en
dat is heerlijk.
Ja, ik zeg, en kijk eens naar buiten. Wat voor weer is het? Nou, het regent een beetje. Ja. Ik zeg, morgen mag je weer naar school. Huh? Dan heb ik gewoon weer. Dat is het. Twee dingen. Nou, en dan dus hier, of een water zien branden. Maar het is heel interessant. Ze gaan er gelijk over nadenken. Zijn er nog meer woorden dan?
Lachen, man.
Nee. Nou ja.
Ja, leuk, man. Ja, woorden zijn natuurlijk interessant, hè? Want die, als je kijkt naar communicatie, is het natuurlijk drieledig. Hè? Je hebt natuurlijk je body language. Hè? Daarna heb je je tonaliteit. Dus welke toon spreek je in?
Ja.
En dan pas de woorden. En als je gaat kijken naar die percentages, ik weet het niet helemaal meer. Dan moet ik ze eigenlijk even opzoeken. Maar 7% van wat je overbrengt gaat over woorden. Volgens mij iets van 28% gaat over de tonaliteit van de toon die je gebruikt. En de rest gaat over je body language. Dus ver over de 50% heen gaat over hoe breng jij ze maar lichamelijk iets over. Maar de kracht van woorden, dat is wat we nu aanraken. En dat is super interessant. Ja. Want je kunt natuurlijk met je woordkeuze kun je heel diepgaand iemand raken of... En raken hoeft niet per se heel slecht te zijn, hè? Want je hoeft niet scheldwoorden te sturen. Maar het gaat ook hierover, over haar.
Ja.
Of bank. Ik zit op de bank en ik kijk naar de bank-app.
Ja, precies. Maar die gaan ik wel even vertellen, dat vindt hij ook wel mooi. Hij is wel erg bank, geld ook, precies. Alles moet geld.
Van wie zou die dat nou hebben?
Ja, ik geen idee.
Ik heb even
het komt... We gingen boodschappen doen bij Albert Heijn. En stond zo'n pinapparaat van de geldmaat. En ik had een paar honderd euro contant nodig. En ik pin en ik kom een brief van 50 uit. Oh, zo'n apparaat wil ik in mijn huis hebben. <Zet die.
laughs> Ja, ik ook wel. alleen laat hem dan niet gekoppeld zijn aan mijn bankrekening. Dan zie ik die bankrekening zo gaan en de stapel geld op mijn bureau wordt steeds groter. Shit, gaat niet goed.
Dus daar kwam het een beetje vandaan.
Schitterend. Ja, mooi. Ah, dat is schitterend. Echt heerlijk. Maar goed. Ik heb even een verdieping opgezocht. Het is natuurlijk altijd leuk om zulke dingen te bekijken. Diep is in het oud-Germaans. Het is een oud-Germaans woord. En het betekent eigenlijk laag. Dus laag gelegen of ver onder het oppervlakte. En inderdaad, het gaat echt over naar beneden toe. Heel interessant.
Kijk, dus eerste etages, dat zeg je, dat zeg je nooit thuis. Ja, eerste verdieping.
Nee.
Of we gaan naar boven, weet je wel, dat zeggen we wel eens. Maar, ik zeg...
Dus verdieping werd vroeger gebruikt voor het niveau boven of onder het maaiveld. dat dieper of hoger ligt dan de begane grond bijvoorbeeld.
Ja, dat is leuk.
Ja, een huis.
Dat zijn interessante dingen.
Ja, dus als je een huis verdiept, dan voeg je eigenlijk een laag toe. Of naar boven of naar beneden. Maar het is inderdaad wel echt een grappig woord.
Ja, voor kinderen allemaal. Ja. Maar kinderen die over nadenken, leuk. Moet je het zeggen natuurlijk.
Ja, maar goed, het zet ons ook weer aan het nadenken. Precies. En ik hoop dat luisteraars het ook wel leuk vinden eigenlijk.
Ja, ik weet zeker dat de mensen zitten te lachen achter een auto stuur. Hey, maar ik had je van de telefoon gehad.
Ja.
En ik had het over Preston's auto hoor. Hoe druk je ermee was. Vind ik altijd wel leuk om te horen. Dan begin je gelijk een beetje enthousiasme te krijgen. En dan, dus van ja, dat was tof. En die mensen die krijgen inspiratie. En dan je voelt een beetje energie door die telefoonlijn heen komen. Wat triggert jou nou eigenlijk als door dat soort vragen eigenlijk die daar te komen?
Nou, weet je, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk. Ik hou gewoon van dingen die echt zijn. Waar het echt, weet je, mensen met over gaat. Dit wat jij zegt over zo'n kind dat gewoon geïnteresseerd is van, ja, maar komt nou verdieping vandaan? Zoiets, weet je, die oprechte interesse, dat gaat over een puurheid. Dat gaat over een echtheid. Dat gaat over iets wat heel dichtbij iemand komt. En dat vind ik zo mooi van ons programma, want wij komen gewoon dichtbij mensen. En soms is dat een beetje spannend, maar weet je, als ik een groep begeleid, is het voor mij net zo spannend. Sterker nog, ik ben vaak de eerste die deur open moet zetten. En het ijs moet breken. Dus ja, weet je, als mensen bij ons komen en zeggen, ja, ik vind het spannend, denk ik, oh fuck you, je zou eens in mijn schoenen moeten staan. Want ik ben degene die jou uitgenodigd heeft om met ons mee te gaan. En dan dus ook, ik moet een beetje de voordracht geven, hè, waarin ik ook zeg ook en voordoe van welke laag gaan we hierin raken in deze presence outdoor. En weet je, ja, beperkende overtuigingen, ga maar eens na. Wanneer heb je die opgedaan? Wanneer heb je, bijvoorbeeld, ik was natuurlijk niet zo'n goede klimmer. En daar was ik ook eigenlijk al vrij snel achter. Ik weet nog dat ik mijn eerste trainer tegen mij zei, toen ik begon met fietsen, Maarten, ik mocht toen niet over de postbank van hem. Want hij zei, je mag niet klimmen. En toen dacht ik, wat dan? Ja, jij bent er niet zo goed in. Hoezo? Nou ja, toen pakte hij die hartslagmeter files erbij. Want dat was toen in 96 net een van de eerste die met hartslagmeters werkte. Hij zei, moet je kijken hoe jij moet, hoe diep jij hem gaat als jij zo'n klim op gaat. Toen dacht ik, oh ja. Ik zeg maar, hij zei, weet je, als jij nu die training doet, dan moet je 3 dagen herstellen om weer op niveau te komen. En dat zijpelde echt door om in mijn onderbewuste. En het is eigenlijk mijn hele carrière natuurlijk. Weet je, ik had natuurlijk ook niet mijn gewicht mee, hè, want ik woog 85 kilo toen ik begon met duurrennen. En 83, 82 op mijn hoogste beste dagen. Maar dan nog blijft zo'n stemmetje in je hoofd tegen je roepen van, wat is dat nou, weet je wel? Andere stem die ik ook had is van, waarom ben ik nou gaan fietsen? En dat is best interessant, want mensen die mij kennen, ik ben ook ambassadeur van de Nierstichting. Dat is niets voor niks. Ik heb maar 1 nier. Ik weet niet of mensen dat wisten, maar het staat niet. Ja, het staat ook op mijn website, denk ik. Maar niet op mijn voorhoofd geschreven. Dus ja, het is ook zoiets, je ziet dit niet van buitenaf. En die ene nier, die andere nier tenminste, die heb ik dus opgeofferd aan de wetenschap. Toen ik als 2-jarig manneke kanker had, was dat voor mij heel, heel slopend. Mijn ouders natuurlijk ook. Maar dan weet je wel dat het een schreeuw om aandacht is. En nou ja, je hebt nu net een pasgeborene, Peter, maar denk eens na, een kind van 2, welke woordenschat heeft hij?
Niks.
Nee.
Huilen.
Dus die kan helemaal niet huilen. Ja, dus een kind van 2 die in een ziekenhuis zit, een chemokuur doorgaat, in een isolatiecel zit, of in een isolatieruimte zit. Ik had wel wat speelgoed en zo, maar ja, ik mocht niet uit die ruimte. Mijn ouders mochten niet bij me voor meer dan een week. Ja, weet je, ik word al triest als ik eraan denk. En mijn kinderen zijn inmiddels 13 en 16. Hè. Ik bedoel, die zijn al wat verder voorbij die leeftijd. Maar dat is wel grappig, want ik werd hiermee geconfronteerd toen ik Ik denk dat het een Giro of een Tour was, ik weet niet precies meer, maar ik reed achter Lance Armstrong en toen dacht ik, weet je wat, ik ga eens even het gesprek aan met hem. Nou, hij was best wel kort af, laat ik het zo zeggen. Maar ik zei, joh, ik heb ook kanker overleefd, zei ik tegen hem. En toen vroeg hij, hoe oud was je? Ik zei, ja, 2. Hij vroeg, heb je kinderen? Ja, ik zei, ja, 2. Hoe oud zijn ze? Ja, 2 en 4. Oh, ik zei, stel je nou eens voor dat, hoe dat voor jouw ouders was geweest. Ik denk, ja, fuck man. Ik had daar dus nog nooit over nagedacht, hè. Hoe dat voor mijn ouders was geweest. Dat ik ze me zeggen, in het ziekenhuis lag. En kanker had. Dus ik heb echt die hele etappe niks anders kunnen nadenken dan dat. Ik denk, shit, die gast heeft gewoon mijn brein zitten spelen. Ik denk, shit. Ongelooflijk.
Maar het zit je aan het denken. En dat is ook waarschijnlijk wat jij doet als... Heb je dat ook meegenomen vanuit je topsport naar het coachen?
Nou ja, misschien nog heel eventjes die want ik ging me toen inderdaad realiseren wat ik daar nou aan het doen was. En hoe dat voor mijn kinderen zou zijn, gaf mij het perspectief ook over hoe ik dat deed als renner. En dat ik eigenlijk niks anders aan het doen was dan inderdaad een schreeuw voor aandacht aan het leven, zullen we maar zeggen. Mama, papa, kijk mij. Of de wereld, kijk mij. Ik ben hier, ik doe er toe. Weet je wel, dat stukje aan het vervullen. Natuurlijk, hè, er kwam ook wel een passie vanuit mijn bewegen. Want ik voelde me sterk. Mijn lijf was mijn tool. En dat voelde ook heerlijk. Maar het was ook echt wel die onbewuste drive. Waarom ga je nou alsmaar door en door en door? Dat kwam echt uit een heel diep stukje in mij. Wat ik ook elke keer meeneem in Presence Outdoor. Weet je, het werk wat we doen, leiderschap gaat over jezelf kennen. En ook weten wanneer je wat inzet om daadwerkelijk te bereiken wat je zou willen. Nou ja, je kent het ook, een topsporter heeft een mindset nodig om door te kunnen gaan. Om als je op je snuffert gaat, op te staan, te gaan analyseren. Hoe komt dit nou? En net even een stakje beter te worden van elke keer dat je valt. Nou, dit is zeker wat ik als coach meeneem in de praktijk van Presence Outdoor. Want... Ik ben heilig overtuigd dat iedereen zo'n vuur in zich heeft. Waar het ook vandaan komt, hoe groot of klein ook jouw krasje is, in jouw ziel is, waarbij jij ergens van weg wil. Er is altijd ook iets waar je naartoe wil. En dat is de mooie paradox die wij inzetten bij Presence Outdoor. Van, weet je, je hebt iets waar je niet naartoe wil, maar je hebt ook iets waar je ontzettend graag naartoe wil. En juist door die twee in te zetten, ga je een soort, versneller ervaren, waarin je de twee polen van jouw leven voor jou gaan werken. En dat vind ik zo gaaf om te bereiken. En dit gaat echt over bewegen. Dat je ze kan blijven bewegen tussen de min en de pluspol. Waardoor je dus, stel dat je jouw leven als een homeostase ziet. Hè, dus een golfbeweging van een plus naar een min. Hoe gaaf zou het zijn als je die twee uitersten wat verder uit elkaar kan trekken. Waardoor je meer plezier ervaart. Maar je hebt dan ook te omarmen dat af en toe ook gewoon even tegen zit, Peter. Het is niet allemaal leuk. En dat heb jij vast ook wel weer bedacht. En dat heb ik zelf ook als renner meegemaakt. Dat als het ook even niet leuk is. Of niet mee zit. Dat je een blessure hebt. Of dat je niet geselecteerd wordt voor een Tour de France. Of dat je jouw wedstrijd. En je bent ziek. Dat zijn al die momenten. Die je weer doen beseffen. Hoe graag je naar die top wil. Hoe graag je dat die flow wil voelen. Hoe graag je dat dokkeren over de kasseien wil voelen als je op Parijs-Roubaix rijdt. Dat je power in je poten voelt. Dat je lijf werkt. En dat je dat stadion inrijdt. En je wordt derde in Parijs-Roubaix in 2011. Ja, dat is er namelijk ook. En dat je dan volledig uit je dak gaat. En dat ik echt, ik weet niet of je die video's nog voor ogen hebt, maar jankend van plezier, van blijdschap, van geluk, van yes, ik heb hier heb ik zo lang voor geknokt, hier heb ik zo hard voor gewerkt. En dat het er allemaal uitkomt, dat is zo fantastisch. Ja. En dat was ook echt ook wel een stukje van waar ik niet naartoe wil. En waar ik op dat moment was geweest, was echt, nou ja, weet je, zo gaaf om die uitersten dus inderdaad te ervaren dat die uit elkaar aan het trekken zijn. En weet je, hoe dichter die twee polen naar elkaar toe gaan, ja, hoe minder ja, je van je leven ervaart ook. En dat is, ja, weet je, dat is toch een beetje wat ik meeneem naar Present Outer. Nee, laten we wel zijn. Present Outer gaat over een veranderd traject, hè, Peter. Je staat op punt A in je leven, je gaat wel naar punt B in je leven. En je weet echt eigenlijk niet zo goed hoe je er moet komen. Wat wij dan zeggen is dat je door stilstaan, door loskomen van dat punt waar je staat, dat je gaat hoveren boven jezelf. Dat je dus echt gaat kijken van bovenaf, oké, wat ben ik nou aan het doen? Dat je dan dus kan analyseren wat werkte voor je, wat werkte niet voor je. En nog wat meer gaat focussen op datgene wat wel voor je werkt. Die hoor je al die plus- en minpolen, hè, voor je weer terugkomen. En op het moment dat je gaat focussen op datgene wat wel werkt, dat is wanneer je dus ook nog meer van dat gaat leven. En ja, wat je aandacht geeft, dat groeit. Maar als je altijd doet wat je altijd gedaan hebt, dan krijg je wat je altijd gekregen hebt. En dat, als dat niet meer werkt voor je, ja, dan moet je er iets aan doen. En dan is Presence Outdoor het programma voor je.
Ja, leuk.
Het klinkt wel als een pitch. Hè,
ja, Peter. Zeker. Ja, en ik zat ook al over na te denken later, hè, wat we hingen op en op een gegeven moment door. Hoe meet jij nou dan dingen als het dus geslaagd is? Hè? Dus hoe meet je nou bijvoorbeeld, je hebt mensen natuurlijk evaluatie en dat soort dingetjes. En
ja, zeker.
Je spreekt ze weer een keertje, soms bij toeval of soms een beetje, denk ik, nou, ik laat eens kijken hoe het met het gaat.
Ja.
Wanneer is het succesvol voor jou?
Nou, weet je, we hebben natuurlijk geen product. Hè? Jij verkoopt biertjes. Daar kun je proeven en denk, dit is mijn biertje. Lekker. Ik ga gewoon een keer weer voor koerspret. Kijk, wij hebben een ervaring. Het is net als de Efteling. Als het jouw attractie is, dan ga je er nog een paar keer heen. Als je denkt, nou, de Efteling is iets voor mij, dan is er nog altijd een Walibi of een, nou ja, noem maar op wat er nog meer allemaal is. Ik ken ze niet eens uit mijn hoofd. Maar, en het gaat over de ervaring. Het gaat over dat je het gevoel hebt dat je bediend bent. En dat gaat over de vraag die je waarmee je komt. En of je daar een antwoord op gekregen hebt. En een vraag is meestal, weet je, iemand die komt met bijvoorbeeld een zakelijke vraag zou het kunnen zijn. Dat je net je onderneming verkocht hebt bijvoorbeeld. En dat je eerste zakcentjes op de bank hebt staan. En dat je dan denkt, ja, maar wat nu? Een andere vraag zou kunnen zijn dat je manager bent van een team bijvoorbeeld. En ja, er komt een grootscheepse reorganisatie in het bedrijf en je staat ineens voor een hele nieuwe uitdaging. Zou ook een vraag kunnen zijn. Ja, wat nu? Wat zet je dan van jezelf in? Een andere vraag zou kunnen zijn dat je je sportcarrière gestopt bent en dan vraagt, wat nu? En eigenlijk die wat nu of de waarom vraag, waarom doe ik dit eigenlijk nog? Hè? Dat kan ook die vraag zijn. Dat zijn eigenlijk hele mooie vragen om te hebben als je met ons meegaat. Dat je gewoon even vraagt, ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Of ja, wat ga ik van mezelf inzetten om de volgende stap in mijn leven te zetten? En dat zijn, ja. En nogmaals, hè, je zegt dan van wat, hoe meet je dit? Nou, we hebben een intake aan de voorkant. En we hebben aan de achterkant altijd even een vraag van, goh, wat nou datgene wat je opgehaald hebt? En ja, daar zit meestal dan de vraag en het antwoord. En die leg je dan bij elkaar. En als dat het antwoord is op die vraag, dan hebben wij succes. Maar wat misschien nog veel mooier is, is dat wij nu deze podcast hebben. Jij bent met ons mee geweest. Weet je, als je voor jou niet geslaagd was geweest, had jij waarschijnlijk gezegd, ja, yo, Chalingi, succes met de podcast. Ik smeer hem. Nee, en wat misschien nog wel een mooi voorbeeld was, gisteren hadden we nog een netwerkbijeenkomst van de ondernemersclub Arnhem. En als je dan er rondloopt en je hebt vier mensen die met ons mee geweest zijn bij elkaar, die allemaal eventjes gewoon, hey, hoe is het? En oh, leuk om je te zien. En oh, jij hebt ook meegedaan. Hey, oh, wat leuk. Dat je een soort, nou ja, weet je, een herkenning ziet van die mensen onderling van, oh ja, het Presence Outdoor lookje of zoiets. Weet je,
en je hebt ze, ja, toch dan wat bijgegeven.
Nou ja, daarom. Dus weet je, en dat je die smile ziet als ze ons zien. Dat is voor mij al een stukje erkenning. Dat is het podium, zou ik zeggen, van Roubaix opstaan. En daar die prijs in ontvangst nemen. Soms gaat het over die kleine dingetjes in het leven, Peter. Want weet je, wij zijn natuurlijk ook Nederlanders. Dan is het doe maar normaal en is het al gek genoeg. Maar juist dan stap je ook heel snel over die kleine dingetjes heen. Over die smile die je krijgt van vier oud-deelnemers die elkaar zien. Of ons zien. Want daar gaat het ook op.
Ja.
Ja, dat is tof. Ja,
nou, dat was wel grappig. Want ik had laatst, en dat gaan we een keer in de podcast bespreken, maar dan ging het over angst. Hè? Dus ik had zelf wat, weet je, motto, angst is slechte raadgever. Gewoon, hè, angst is go, allemaal dat soort dingen. En deze mevrouw vertelde een podcast, dat kent u niet, reageerde. Die wil af en toe even inhaken en vragen stellen, maar dat ging best wel diep over wat eigenlijk angst is en hoe ver het ons als mensheid gebracht heeft om dan niet bepaalde gevaren aan te gaan, waardoor de mens het eigenlijk zou had kunnen stoppen, maar door die angst juist ook wel juist een juist spoor ingegaan is om niet gevaarlijke dingen op te zoeken waar we door nu op voorbeduren. En dat ging best wel diep en best wel interessant, maar dat stukje angst is best wel voor mij persoonlijk. Ik ben nooit eigenlijk daar. Ik ben eigenlijk nergens bang voor, ook niet als renner. Ik ging altijd gewoon, want niet bang om te falen of niet bang zijn om te vallen, nee, of niet bang te zijn om aan te vallen of bang zijn om te verliezen. Hè? Die angst die probeer ik snel wel weg te douwen, omdat ik juist denk van, ja, dat dan, ik wil juist het verschil proberen te maken op momenten dat iemand anders het niet doet. Maar die anderen worden wel geremd door dan hun angst om te zeggen, ja, als ik nu aanval, dan word ik misschien teruggepakt of dan finish ik misschien niet of dan. Dus die hebben wel juist dat angst als
raad. Ja, of dat er dan bijvoorbeeld een oordeel van een groep bijvoorbeeld om komt. Een groepsdynamiek is natuurlijk iets waar je. En angst is natuurlijk niet altijd een angst voor bijvoorbeeld de wolf, hè, die nu in Epe aan het rondlopen is. En dat je daar aan het rondwandelen bent en denkt, shit, ik kom een wolf tegen. Ah. Dat is existentiële angst. Meestal is het een projectie van een realiteitsbesef.
Ja.
En dat is dus een overtuiging. Want welke angst is nou echt verlammend?
Hier gaan we een hele podcast over vullen een keer. Want dit is wel een leuk onderwerp.
Ik vind angst altijd een hele mooie raadgever namelijk. Weet je, ik zeg altijd, jongens, even één ding. Als ik geen angst had ik hier waarschijnlijk niet gezeten.
Nee, precies.
Met 116 kilometer per uur een berg afrijden in de Vuelta. Holy shit.
En toch moet doe je.
Al even. Ja, maar weet je doet. Er zijn natuurlijk, je hebt een aantal fases van angst waar je in komt. En je kunt ook de hyperfocus status hebben. En die heb je juist nodig in de afdaling.
Ja.
Laten we hem daar eventjes even parkeren dan, Peter.
Goed idee.
Angst, jongen, maar mooi. Ja, gaaf. Ja, goed, zo'n raadgever is natuurlijk wel gaaf om op te zoeken als je met onze Presence Outdoor meegaat.
Ja.
Superleuk.
Ja, goed
zo. Want je merkt ook hier die plus en min, hè?
Ja. Ja, en kleine en grote dingen waar we begonnen.
Zeker. Ja.
Hey, ja, volg je de velden dus ook nog een beetje? Of?
Ja, zeker. Nou, ik vind het wel leuk. Ik moet wel eerlijk zeggen, het is wel nu tussen de dingen door, weet je. Natuurlijk, de Tour, daar was ik bij. Weet je, daar kijk je elke dag toch eventjes naar die finales. En de Vuelta merk ik toch wel, ja, ik vind het ook niet erg om terug te kijken, moet ik eerlijk zeggen.
Nee.
En als ik dan zo'n finale kijk als vandaag, weet je, dat wat toch echt wel. Tuurlijk, het is de laatste week, hè, maar. Het is. Oh, wacht, mijn telefoon gaat, joh. Dat is mooi. Zie, ik word gewaarschuwd dat we het kort moeten houden. Nee, dat is een grapje. nee, ik moet eerlijk zeggen dat het ook een beetje tammetjes is. Natuurlijk, de verschillen zijn er al. Hè? Er is niet één iemand die een wolf is, zoals Pogacar. Die is er natuurlijk niet. En als ik dan zie hoe Vingegaard toch. Hij is als een soort herenmeester en deelt cadeautjes uit bij het lezen. En UAE die gewoon met kop en schouders boven alles en iedereen uitsteekt. Wat trouwens wel, wat ik wel heel erg frappant vind en super vet vind om te zien, is het verschil tussen hoe Visma Leasebike fietst en hoe UAE dat doet. Is jou dat ook opgevallen?
Ja, enorm. Maar dat is het hele jaar al zo. Het is gewoon. Het is bizar, toch? Het is gewoon. Bij Visma is zoveel over nagedacht. En dan bij UAE is gewoon een zootje eigenlijk met heel veel goed betaalde renners, met heel veel kwaliteit. En jongens, veel plezier. Jullie hebben 29 minuten met de banden. Je carbonen fiets, 7 punten in kilo en rijden. Zorg dat je wint. Ja. En bij Jumbo.
By the way, dit is wattage per kilogram lichaamsgewicht dat je moet trappen vandaag.
Precies, en bij Visma is het zo van, ja, deze band is 90 mm. Deze is speciaal gemaakt voor de wheelset die we hebben en daarop ontwikkeld. Ja, we waren er niet 30, nee, 29, want hier is je voor ontwikkeld. Ja, hier is je
de aerodynamica.
Ja, en dan, het is heel anders. Maar dat zie je in alles, zie je dat door. En hoe slecht is het dat zo'n Ayuso, die gaat natuurlijk vertrekken en een hoop stront over mee gehad. Ja, dat hij naar China moest als hij niet de rit zou winnen. Ja, wat ben je daarmee bezig? Wat een van de allerbeste renners die je in je team hebt.
Ja, ik zie vooral het culturele aspect naar boven komen. Je hebt natuurlijk de Blanco koers bij Team Visma Leaderbike, wat eigenlijk de leidraad is voor hoe ze met elkaar omgaan. Toen Rabobank de stekker eruit trokken, hebben wij dat toen met elkaar bedacht. Min of meer, ik weet niet precies hoe Marijn Zeeman dat toen bedacht heeft, maar die heeft dat toen geïmplementeerd. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zeg maar, wat jij nu ook zegt. Weet je, dit gaat over. Of je nou het met elkaar doet of tegen elkaar doet. En natuurlijk, ja. Hè, je kunt op alle beide fronten het beste in elkaar naar boven halen. Maar je kunt ook het allerslechtste in elkaar naar boven halen, moet ik eerlijk zeggen. En dat heb ik toch ook wel, ja, of het is mijn bril, hè, dat kan ook. Hè, dat ik een beetje de Team Visma Leaderbike bril op heb. Maar ik merk wel dat, laat ik zo zeggen. Als ik mijzelf de vraag stel, bij welk team zou ik nou willen zitten? Waar zou jij willen zitten?
Waar ik nu zou willen zitten. Oef.
Ja, als je nou kijkt naar hoe er gereden wordt bij zo'n team als UAE of bij zo'n team als Team Visma.
Uit die twee is het wel makkelijk kiezen, is natuurlijk Visma altijd. Maar,
ja, maar je krijgt wel veel meer geld, hè, bij UAE.
Ja, maar ik heb daar. Ik ben dan toch gelukkiger als roadcaptain. Ja, maar ik pas gewoon heel goed in zo'n trein, zo'n lead-out trein of een teamtrein. En dat ik de kopman achter me heb en dat ik dan één plekje ervoor zit. En dat ik dan zorg dat er gewoon alles perfect is. En als je dan onstuurbare kopman hebt of onstuurbaar team voor je hebt, dat is als roadcaptain helemaal niet leuk. En dan is er al gelijk het volgende. Ik vind dat roadcaptain rolletje zo interessant en leuk eigenlijk. Dat probeer ik nu ook nog steeds een beetje door te trekken. Onbewust ook soms. Hè, dat ik dat bij Visma ook soms denk dat eigenlijk niet helemaal tot z'n recht komt. Als je snapt wat ik bedoel. Dat er van het team uit zoveel gestuurd wordt dat zo'n roadcaptain minder voor het zeggen binnen de koers zelf. Omdat er misschien te veel doorgedacht is dat het eigenlijk meer robots zijn dan echt het spel aan zich. Ik denk dat ik meer zou passen bijvoorbeeld bij zo'n een oude Quickstep. Dat echt die voorjaarsklassiekers, zeg maar, dat je als teamzijde iedereen zou kunnen winnen. Dat is allemaal goed genoeg. We gaan allemaal als de Wolfpack die koers in. Maar er zijn er altijd één of twee die toch een aansturende rol hebben. En dan Nicky Terpstra of Tom Bono of wat dan ook. Die hadden allemaal een soort multirolletje. En we proberen de koers te winnen. Maar ook die roadcaptain-rol. En ook een beetje de teambuilding-achtige vibe, zeg maar. En ik heb dat gevoel niet bij Visma nu. Eigenlijk echt.
Wat mis je dan? Wat is dan het grootste verschil waarbij je zegt dat...
Nou, ik heb gewoon het gevoel dat het heel, heel goed doordacht is. Eigenlijk vond het voor de koers al uit. En dat er gewoon weinig sturing van binnenuit de koers nog nodig is, omdat er zoveel nagedacht is.
En dat, precies. En dat die scenario's zijn zodanig strak doordacht en doorgenomen ook. Dat iedereen eigenlijk min of meer op dezelfde pagina zit. Is dat wat je bedoelt?
Ja, dus bijvoorbeeld we spreken voor de koers spreek je scenario's door. Laten we zeggen scenario A, B of C. Nou, en in de koers dan komt er een scenario F voor. En dan denkt de nummer van Quickstep roadcaptain, boom, we gaan niet F doen, maar we gaan G doen. Wijze van, we laten A, B, C en F ook. We gaan heel wat anders doen. Ja, en dat kan soms best wel eens heel goed werken. Soms wel eens verrassend goed.
Zeker.
En zeker. Ik heb
het gevoel dat
Visma helder tussen dan die A, B en C is. En dan, waarom zou ik dan nog een iets anders... Hè, dan gaan we weer terug naar de vorige klassiekers, dat Wout van Aert... Die sprint verloor van Nelson Pauw. Ja. Dat was scenario A, B en C was er. En ze kozen over A vol gas. Terwijl ze gewoon scenario F of weet ik veel. Maar
ik denk dat ze daar juist dat gedaan hadden. Dat ze daarom niet wisten precies wat ze moesten doen.
Nee, ik denk juist dat ze hadden van... Wout legt ze op.
Ja, dat klopt. Maar ik weet niet of ze dat van tevoren bedacht hadden. Want ze zaten uiteindelijk in een vrij unieke situatie. Die ze misschien van tevoren hadden gewenst. Dat kan. Alleen hadden ze dat van tevoren bedacht om gewoon naar de finish te rijden?
Nou, ik denk niet dat hun meer... Ze denken tekort. Maar, ze denken, die renners nu, die worden niet meer opgeleid om heel veel zelf na te denken.
Gestimuleerd, ja, dat kan. Ja. En als de data A zegt, dan moet je A doen. En als de data B zegt, dan moet je B doen. Dat is een beetje hoe het zou kunnen.
En dat is met Pokertje. Pokertje heeft gewoon een alfabet altijd bij hem. En die heeft niemand anders nodig. Maar die kan alle kaarten trekken. Nee. Mathieu van der Poel, die kan alle kaarten trekken.
Dat ja, en intuïtie... in principe zou Wout dat ook kunnen. En Jonas in principe.
En die wordt gerend binnen die eerste, die APFC. Ja,
dat kan.
En dat heb ik zoiets. Ben ik dan roadcapt en wil ik met al die kaarten kunnen spelen?
Ja, precies. En dat is natuurlijk het nou ja, misschien zit er wat stukje autisme in. Hè? Dat kan ook.
Ja. Maar dat is wel mooi van de wielersport. Het is en data-driven. Dus het is heel veel
zeker,
wetenschap.
Zeker.
En dan is het, ja, ABFC is de beste keus. Maar
absoluut.
Ja, dat betekent niet dat je met een andere keus niet kan winnen. Want er zit ook een spelelement in.
Precies. Ik zeg altijd tegen mensen, weet je, en mijn zoon die schaakt daar af en toe. En ik had het laatst gewoon verslagen. Nou, dat is puur toeval natuurlijk, want ik kan helemaal niet schaken. Alleen hij deed een zet en dacht ik, hey, het lijkt wel alsof ik nu... nu kan ik op schaak zetten. Wat zit er weer dan? Weet je wel? Shit, heeft hij daar niet over nagedacht. Hoe kan dat nou? Dus ik zeg Sven, ik zit met mijn zoon en Sven. Ik zeg Sven, kan ik je nou zo schaak zetten? Oh shit!
Ja.
Maar wat ik vaak zeg, en ook tegen hem, want hij fietst nu ook een beetje op de weg af en toe. Ik zeg, maar weet je, het is net als schaken. Je moet de poppetjes kennen, weten welke zetten ze kunnen doen. Nou, en dit kan data-driven zijn. Hè?
Ja.
Want je kan prima beredeneren dat Pogacar 7,5 watt per kilogram rijdt en de rest maar 6,5. Waardoor die dus inderdaad gewoon, nou ja, als hij op het pedalen gaat staan, moet je gewoon beven en bibberen en hopen dat hij niet 7,5 maar 7 watt per kilogram trapt. Want dan kun je misschien nog een beetje bijblijven. Maar in principe kun je al nagaan, die gast is eigenlijk onhoudbaar.
Ja.
Want zelfs voor een Jonas Vingegaard, die dan 7,2 watt per kilogram kan trappen bijvoorbeeld. Hè? Ik noem maar wat getallen. Ja, ja. Dan nog is dat gewoon eigenlijk veel te hoog. Dat kan niet.
Nee.
En wat ik wel interessant vind. Dit is natuurlijk een beetje de psychologische grens. Hè? Want op de 100 meter sprint was het heel lang 10 seconden. Toen was het 9 seconden. Weet je, op de 1500 meter schaatsen was het 1... Was het ook weer 1,45, denk ik. Ja, nu zijn ze onder de 1,40. Weet je, die grens is altijd dat er één iemand door is, bam, en dan komen er ineens allemaal meer. Want wat ik ook zie, is dat, want jij zegt, je noemt een paar namen, maar ik zie ook gewoon heel anders gekoerst worden.
Ja,
ik bedoel, de koers, je kan nu niet meer een koers kijken en dan zeggen, ik ga de laatste 60 kilometer even kijken, want dan heb je de hele koers gemist.
Ja.
Dan denk ik, wat is hier gebeurd, joh? Juniorenkoers. Het is zo anders.
Daarom denk ik dat die eerste drie scenario's, dat ik daar niet binnen pas, dat ik juist dat andere wil trekken.
Ja, maar dat zou wel zeggen, dat zou ook betekenen dat je inderdaad juist die rol van een road captain dus nog veel meer en veel belangrijker is. Maar zeker bij ook zo'n ploeg als Visma Leasebike.
Zeker, want ik ben al steeds van overtuigd, hè, dat weet jij ook, als renner. Mensen vragen mij, ja, wat zien we op tv? Waarom doen ze dat? Ik zeg, als renner zie je zoveel meer in de koers.
Ja,
je ziet maar 60-70%. En dat zeg ik altijd, maar dat is nog steeds moeilijk uit te leggen voor veel mensen. Maar je ziet echt wat er precies in de peloton gebeurt. Wie er moeilijk zit, wie er bidon liet vallen. Allemaal dat soort dingen zie je allemaal niet. En dat ziet de ploeg er ook niet. Dus dan moet je wel op kunnen sturen. Als ik bijvoorbeeld zag die heeft de verkeerde bidon gekregen. Dan zei ik, jongens, let op, hij heeft de verkeerde bidon gehad. Ja, dat ziet de ploeg er niet. En dat kan wel een cruciaal moment zijn. Dan noem ik even iets simpels. Of als iemand lekker rijdt, weet je wel. Hey, die komt net terug van een lekker band. Het is tijd om aan te vallen. Ja, het is soms niet helemaal netjes. Maar ja, dat is wel een kaart die je kan trekken als je net in minder bent.
Absoluut. Ja, ik zeg ook altijd bij de teamtrainingen. Maar ook bij individuele trainingen trouwens. Want als je gaat kijken naar wat succes is. Hè, als je daar een formule aan zou koppelen. Er zit altijd een X-factor in. En die X-factor is vaak de menselijke factor. Dus die is A, onberekenbaar. Maar die kan een exponentieel effect hebben op de rest van de formule. Als alles klopt en het valt op zijn plek. En je doet het juiste scenario. En je hebt de juiste data-analyse. Want een analyse is ook een interpretatie van iets. Hè?
Zeker.
Dat is niet zeg maar een harde waarheid. Dus dit is die X-factor die ik zeg altijd tegen mensen. Van, joh, ga daar nou eens naar op zoek. Want, en dat is nou, 99 van de 100 keer is dat een menselijke factor.
Ja.
Is een menselijke invloed op het proces wat leidt tot succes.
Ja.
En dit is road captain spul. Hè? Dit is zeg maar waar jij als road captain je fingerspitzengevoel, dat vind ik eigenlijk een mooi woord van Duits. De rest zou ik niet zeggen van Duits, maar het is wel een mooi woord. Ik weet niet of wij... Hebben wij zo'n woord in Nederlands?
Nee.
We hadden begonnen met woorden. Dus. nou ja, een onderbuikgevoel, die gut feeling. Daar zit jouw onderbewuste. En jouw onderbewuste weet vaak al veel eerder waar het op staat.
Precies.
En dan dat je met je ratio eigenlijk bij kan. Zeker ik. Ja. Ik ben nogal traag van begrip, maar heel eerlijk gezegd. Maar mijn onderbuikgevoel, daar is nooit iets mis mee geweest. En je kan altijd aanvoelen, precies wat je zegt. Oh, er is iets mis. Oh ja, voorbeeldje. Ik heb nu een aanloopkat. We hebben één
aanloopkat,
kat.
Ja, vind je dat wel?
En er is nu eentje bijgekomen. En die zeg maar, stilletje, die kwam steeds vaker bij ons. Ik zie, nou, wat is dit, joh? Toen hebben we ons telefoonnummer achter zijn halsbandje gedaan. En toen belde de eigenaar. Ja, ik zie hem, telefoonnummer. Ja. Oei, wat fijn dat jullie voor hem zorgen, want ja, hij is niet zo vaak meer thuis. En toen, twee weken later belde hij nog een keer. Ja, hebben jullie die kat gezien? Want ja, hij is weg. Hij heet Freek. Freek, heb je Freek gezien? Want ja, ik heb hem al een tijdje niet gezien. Ik zie, ja. Nee, hij is bij ons. Oh, oké. Okay, nou. En toen zei hij op een gegeven moment, ja, maar zullen we niet gewoon de adoptie regelen? Want hij is niet meer thuis. Dus nu hebben we een adoptiekat, zullen we zeggen. Dus een aanloopkat. Maar wat heel grappig is, want ik heb al eigenlijk al vanaf dag 1 het gevoel dat er iets niet klopt bij de beest. Dus, en nu de laatste paar dagen heb ik steeds meer het gevoel, en dit is nogmaals, ik kan het niet met data onderbouwen, maar mijn gevoel zegt, hij mouwt niet, dus misschien heeft hij geen stembanden, of er is iets mis met zijn stembanden. Dus waar mijn andere kat dus constant, wauw, 's ochtends vroeg, weet je, als er eten moet komen, dan staat hij voor de deur, mauw, mauw. En die andere kat, die is nu al een paar weken bij ons, nog nooit iets gehoord. Dus of doof, of hij is zijn stemband kwijt. Mensen die luisteren en denken, nou, ik weet het wel. Kom maar op met je feedback.
Dus Freek heeft gewoon hulp nodig.
Freek heeft gewoon hulp nodig. Dus mensen, kom maar op met je feedback. Ik ben heel benieuwd. Of mijn onderbuikgevoel mij niet in de steek laat. Want nogmaals, hè, we hebben het over scenario's. We hebben het over road captainschap. We hebben het over het fingerspitzengevoel. De onderbuikgevoel in een wedstrijd. Dat dus niet alleen maar gaat over het van tevoren scenario's uitschetsen. Maar dat je juist ook. In het moment, à la minuut. En dit is denk ik ook wat Pogacar zo ontzettend goed kan. Hij heeft gewoon voor alles een scenario. Of hij nou op zijn snuffert gaat en ze wachten op hem. En daarna gewoon nog bijna de etappe wint. Of dat hij, weet je, maakt niet uit. Hij heeft overal wel een weerwoord op. Ja, bizar.
Ja, top man. Ja. Hey, laten we wat toffe gasten proberen te strikken voor de komende afleveringen.
Ja, dat is goed.
Denk dat
ik heb wel wat ideeën.
Wat leuk is. En dan gaan we deze podcast afsluiten. En dan dank voor het luisteren. Op naar de volgende. En dan zullen we kijken om even sneller weer wat up te loaden dan dat we nu gedaan hebben. Maar ja, dat is soms zo met grote en kleine dingetjes.
Ik wou het zeggen, moet je niet tussendoor vader worden na de vakantie en dan nog weer doorgaan.
Maar goed.
Ik wens je in ieder geval heel veel sterkte de komende periode. Ik hoop dat het slapen doorgaat voor je, man. Dat is echt gaaf om te horen.
Ja,
ja, lekker. Ik ben jaloers.
Goed zo, Maarten. Dankjewel voor het luisteren. Volg ons en tot de volgende keer.